Dit is de schrijftraining van stap 10. Structuur en tijd. Welkom bij boekschrijven.nl. Ik ben Geerteke.
Ik ben Nanda.
Ik ben Ines.
En ik ben David.
David, op welke manieren kan je structuur aanbrengen in je verhaal?
Je kunt dat doen door in je layout bijvoorbeeld dingen te doen. Als witregels of een nieuw hoofdstuk beginnen. Of een alinea. Het maakt het voor de lezer gewoon duidelijk wat hij aan het lezen is. Die lezer die moet je eigenlijk bij de hand nemen vanaf de eerste zin. En die moet gewoon weten van nou, ik ben hier in een overzichtelijk verhaal. Ik hoef niet af te vragen wie nou wat zegt en waar we zijn. Dat is allemaal duidelijk. En ja, structuur is soms voor de schrijver zelf een beetje moeilijk om daar overzicht over te houden. Soms dan weet je niet, zeker als je zoals ik werkt, nou, nu ga ik eventjes terug en ga ik daar aan die scène werken. En dan ga ik even vooruit en dan werk ik daar. Je weet niet meer wanneer je welke informatie gegeven hebt en zo. En dat hoort ook allemaal bij structuur.
Maar hoe orden je dan al die verhaallijnen?
Je kunt aantekeningen maken. Dus gewoon even in het kort voor jezelf, in wat voor steekwoorden dan ook aangeven. Nou, dat moet ik nog doen, dat moet ik nog doen, daar moet ik even voor zorgen. Maar je kunt het ook visueel maken. En dat is ook best wel leuk om te doen. Dat je bijvoorbeeld een grafieklijn maakt waarin je de spanning aangeeft van één bepaald verhaallijntje wat je hebt. En dan kan je dat ook doen met de andere verhaallijnen. Die kan je ook allemaal met z'n allen in één grafiek gooien. En dan zie je echt visueel van, oké, nou moet ik eigenlijk hier nog even wat aandacht aan besteden. Want het is al een tijdje onderbelicht geweest. Ja, ik ben zelf helemaal niet zo handig en kan niet zo heel goed tekenen of zo. Maar toch heb ik hele leuke schemaatjes gemaakt die verder helemaal niemand snapte ook. Maar die hing dan op mijn werkkamer. En dan had ik verschillende kleurtjes gebruikt en verschillende tekens, rondjes, kruisjes, sterretjes om dingen aan te geven. En het hielp me echt. Want zeker als je een heel boek wil gaan schrijven, dan ben je toch echt een paar honderd pagina's ben je bezig. Nou, het is echt zo moeilijk om daar overzicht over te houden.
Ja, precies. Dus je hebt dus, dat is eigenlijk ook die onzichtbare structuur. Dus ook de inhoudelijke structuur.
Ja, van
los van het typografische.
Ja. Hoe loopt de spanning en zo? En ik wil nog iets zeggen, maar ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
Nou, ook, ik kan me voorstellen dat er gebeuren natuurlijk allemaal ontwikkelingen. Dus die kan je zo in een grafiek zetten. Maar ook met tijd. Dat is natuurlijk ook iets waarin je constant kan verspringen met flashbacks bijvoorbeeld.
Ja, eigenlijk elke overgang, dus een schakeling van misschien naar een ander personage of een ander moment in de tijd of een ander scène, moet je dat ergens ook visueel aangeven. Al is het maar een nieuwe alinea. De ene alinea is de ene nog aan het woord, zet zijn bier neer, hop, volgende alinea, omdat de ander wat zegt. Dus dat is eigenlijk al in het klein een stukje structuur, waardoor je de lezer laat weten. Het zijn een soort eigenlijk wegwijzers van, kijk, nu zitten we weer bij Jonas.
Ja, je moet de lezer dus ook echt aan de hand nemen.
Ja.
Dus helpen navigeren door die tekst heen.
Ja, dus te meer je, en dat ken je zelf ook wel, dat als je een boek leest en je zit je constant af te vragen, oh ja, in welk moment was het nu ook weer in het verhaal? Ben ik nou weer terug? Dat is heel vervelend.
Ja, dan leg je dat boek weg ook.
Ja, dan leg je het heel snel weg.
Want waar herken je een goede structuur aan, Nanda? Als jij een boek leest, of als jij je
Ik denk
cursisten coach.
Dat je vooral een goede structuur herkent doordat je hem niet ziet.
Ja.
Doordat het een natuurlijke structuur lijkt. Doordat de structuur past ook bij het verhaal.
Maar bedenk jij vooraf de structuur of ontstaat dat ook gaandeweg?
Nee, dat ontstaat bij mij gaandeweg. Ja, dat zit altijd een soort punt tussen dat je begint te schrijven en dat je zoekt naar een structuur. En dan toont zich vaak een soort natuurlijke structuur die bij het verhaal past. Lange of korte hoofdstukken bijvoorbeeld. Dat is ook wisselend per schrijver. Sommigen schrijven natuurlijk lange stukken en andere korte stukken. En als je dat een beetje gevonden hebt, dan ga ik wel kijken van nou, hoe kan ik dat nou aansterken of veranderen of aanpassen. Dus het is deels zoeken terwijl je het schrijft en deels bedenken.
Ja. En heel veel ook zelf weer doorlezen wat je geschreven hebt. Dat is soms, zeker als je al een hele lap tekst hebt, ja, dan ben je gewoon eigenlijk 3 dagen bezig met lezen wat je hebt gedaan. En dat voelt dan als niet echt productieve tijd. Want je wilt gewoon woorden op papier krijgen. Je wilt verder met dat verhaal. Maar je moet echt af en toe gewoon het hele ding achter elkaar doorlezen. En dan ook proberen jezelf in te houden door niet elk foutje wat je ziet te gaan verbeteren. Want je moet eigenlijk proberen als lezer te lezen. En ook te voelen in wat voor stroom het verhaal zit. En hoe die lezer dat tot zich neemt.
Ja. En ook hoe de verhoudingen zijn.
Ja, want soms dan ben je echt 20 pagina's achter elkaar met één personage of met een bepaalde handeling bezig. Dat je, als je dat leest, denk je van, dit wordt saai. Er moet even iets tussen, even tussendoor. En dan kan ik wel weer terug naar die boot waar ze dan zitten.
Nanda, is het zo dat een thema of een plot ook al een bepaalde innerlijke structuur geeft aan je verhaal?
Ja, natuurlijk. Dat zorgt wel voor een structuur. Ik denk dat je daarna nog wel iets extra moet doen om structuur te geven. Dat is, laten we zeggen dat dat de grond is waarop je opbouwt of je stenen waarmee je bouwt. Dan moet je nog wel bedenken hoe je het precies gaat maken. Maar je kan op allerlei verschillende manieren ordenen. En soms is dat in kortere teksten wat beter zichtbaar. En je zou heel goed thematisch kunnen ordenen. Dus dingen aan de hand van thema's kunnen ordenen.
Want Ines, je had het net over alinea's. Die zijn volgens mij heel belangrijk voor je structuur.
Ja, dat is een heel leuk boek van Stephen King. Leven en schrijven. En die zegt geweldig mooie dingen erover. En onder andere dus over de alinea. Ik zou het bijna voor willen lezen. Zal ik dat doen? Hij zegt over de alinea: ik zou willen beweren dat de alinea en niet de zin de elementaire eenheid van het schrijven is. De plaats waar samenhang begint en woorden een kans maken om meer dan alleen maar woorden te zijn. Als er een versnelling moet optreden, gebeurt dat op het niveau van de alinea, niet van de zin. De alinea is een fantastisch en flexibel instrument dat een woord lang kan zijn of pagina's door kan gaan. Tussen haakjes, een alinea in Don Robertson's historische roman Paradise Falls is 16 pagina's lang. En in De Gouden Regen van het Geluk van Ross Lockridge staan alinea's die bijna even lang zijn. Als je goed wilt schrijven, moet je leren een goed gebruik van alinea's te maken. En dat betekent dat je veel moet oefenen. Je moet het ritme leren. En hij, ik geloof dat hij dat is, of ik was het, ik weet niet meer wie dat bedacht had. dat als je op alinea niveau een tekst gaat lezen, dan merk je ook dat je eigenlijk als een soort in een rivier zit. En bij elke nieuwe alinea verandert die rivier een heel klein beetje van richting. En op die manier krijg je ook gevoel voor een natuurlijke structuur. Die gewoon voortkomt uit wat er op dat moment gebeurt in het verhaal. Dus dat is niet ook dat heel veel structuur komt heel schematisch over. Hè? En dat is ook prima om op die manier ernaar te kijken. Maar hier komt een veel organischer structuur naar boven als je op die manier gaat kijken. Die je ook vanuit je gevoel kunt leren besturen.
Ja, er ontstaat zo dus een bepaald ritme.
Ja.
Maar je kan dus ook door het gebruik van alinea's tijd versnellen, bijvoorbeeld. Ja. Of iets heel belangrijk maken, doordat je het dan oplicht.
Puur door iets in een nieuwe alinea te zetten, zeg je al eigenlijk al, ho, opletten, want hier verandert iets, hier gebeurt iets. Ja.
Ja, ik gebruik ook vaker het woord dynamiek dan structuur.
Ja.
En het ligt wel heel dicht bij elkaar, maar de dynamiek vind ik meer iets die je ook echt kunt voelen. Zoals je in een lied ook voelt van oké, nou hebben we even een rustig tussenstukje en als we dadelijk knallen we erin met het refrein. Dat je dat, als je schrijft ook hebt, je voelt gewoon van oh, ik moet nu even tempo maken gewoon. Het moet even een schop onder de kont krijgen. En die dynamiek, die heb je volgens mij meer gevoelsmatig. En je moet hem ook voor jezelf gaandeweg gaan definiëren van nou, hoe vind ik die fijn? Bij elk boek of elk verhaal dat je schrijft kan die weer anders zijn. En structuur voelt wat voor mij wat, hoe noem je dat? Wat theoretischer aan.
Ja, structuur is natuurlijk heel erg ook gerelateerd aan tijd. Wat je net zegt over dat versnellen en vertragen. Dan speel je natuurlijk ook met de tijd.
Ja, alleen het is niet per se dat je dan, als je versnelt, dat je meer grotere lappen tijd beslaat. Maar meer, kijk, je merkt het, je hebt het zelf ook wel eens als je een boek leest en er staan in één keer gewoon 3 pagina's met dialoog. Dan ga je even heel lekker snel erheen. Pats, pats, pats. Veel wit op de pagina ook. Dat visuele doet ook iets. En als je daarna dan weer in een scène komt waarin gewoon elk theezakje wat in de thee ligt helemaal op ingezoomd wordt. Dan is dat ook weer fijn om weer even wat meer rust te krijgen.
Ja. En hoe zit dat dan met het gebruik van flashbacks?
Ja, flashbacks. Flashbacks moeten duidelijk zijn. En een hele klassieke manier is om de eerste zin van de flashback in de voltooid. Ik moet altijd denken, wat was het ook alweer? De voltooid verleden tijd te zetten. En vervolgens ga je over. Dat is een hele klassieke manier hoor, zo hoeft het niet per se. En vervolgens ga je over in de verleden tijd. En dan krijg je nog een soort afsluitende zin. En dan kun je weer in het heden verder gaan. Dus dan laat je het zien met de grammaticale tijd.
Misschien moet je even een voorbeeldje geven. Van een voltooid verleden tijd.
Hij zit aan de tafel. Hij had al heel lang niet meer hierover nagedacht. Dat is voltooid verleden tijd. Gisteren nog liep hij langs de Couperestraat en zag haar door het raam kijken. Nou, dan komt er een heel stuk over wat er gisteren gebeurde. Vervolgens. Hij was tenslotte de straat overgestoken. Punt. Einde flashback. Hij kijkt voor zich uit. En dan zit je weer in het heden. Dat is een heden. De school manier, het schoolvoorbeeld van hoe je een flashback dient in te kaderen.
En hoe lang mag een flashback zijn?
Ja.
Zijn daar regels voor?
Dat is afhankelijk van hoe groot dat hoofdstuk in het verhaal is.
Ja, hoe belangrijk het is.
En hoe belangrijk het is. Ik denk als een. Ik kan daar niet echt een absoluut aantal hoeveelheid voor geven. Maar op een gegeven moment ga je het zelf wel voelen.
Ja, en ik heb ook wel het idee dat je af en toe wel even moet laten blijken van ja, we zijn eigenlijk in het hier en nu. Dus dat je, ook al is het maar even één of twee regeltjes, even terug naar hier. En dan kan je wel weer terug met je flashback. Maar je moet wel zorgen dat de lezer niet vergeet dat het een flashback is.
Ja.
En anders kun je er beter. Want ik had heel erg in het begin de neiging. Ik ben blijkbaar een heel melancholiek schrijver. Dus de verhalen speelden zich altijd af in terugkijken op. Dus ik had heel veel flashbacks. Dat tot ik me realiseerde. Ik moet die flashback. Eigenlijk waren de flashbacks belangrijker dan het heden. Dus dan lichtte ik die flashbacks eruit. En die liet ik op zichzelf staan. Meer als een heel hoofdstuk misschien wel. Waarin je gewoon.
En het hier en
tijd.
Nu werd dan werden een paar sporadische flash forwards.
Ja, flash forwards. Ja. Zit ik ook net te denken. Zou een hele interessante structuur zijn.
Ja. Ja. Ja, daar kreeg ik ook altijd straf voor. Als ik dat deed. Ja.
Ja, voor welke tijd kiezen jullie om te schrijven? Wisselt dat per boek? Of heb je een voorkeur? Schrijf je graag in de tegenwoordige tijd, Nanda?
Ja, ik wissel het af. Ik heb wel een voorkeur voor de tegenwoordige tijd. Al is dat niet mijn natuurlijke voorkeur. Ik merk ook dat ik veel in de verleden tijd heb geschreven. Maar dat het verhaal wel actiever werd als ik in de tegenwoordige tijd schreef. Dus ik heb mezelf ook wel gedwongen om dat te doen. En nu is dat wel mijn uitgangspunt. En vaak zeg ik dat ook wel tegen cursisten om dat eens uit te proberen. Want je komt zo veel meer in het moment als je in de tegenwoordige tijd schrijft.
Ines, wat is het effect als je in de verleden tijd schrijft?
Dat je ook zelf als schrijver in een bespiegelender modus komt.
Dus het ontstaat iets meer afstand.
Ja, maar ook krijgt een ander gevoel. Je brengt ook echt een ander gevoel over. En het is mooi om die twee af te wisselen. Dat houdt je tekst fris.
Je kan de structuur aanbrengen dus door tijd en tempo. Om dat af te wisselen. Door middel van thematiek. Om dat ook te herhalen. En literair gezien in een bepaalde vorm.
Ja, ik heb
te gieten.
Afgelopen jaar dat prachtige boek vind ik van David Mitchell, Wolkenatlas. Dat vond ik echt zo interessant om te lezen. Want die goochelt met structuur. Niet alleen. Maar dat is zo'n gek boek. Het boek is een soort accordeon. Wat je uittrekt en waar je eindigt dus waar je begon. Je komt er aan het eind van het boek eigenlijk achter dat hij hele verschillende tijdperken zelfs beschrijft. En pas door het hele boek te lezen begrijp je hoe die in elkaar zitten. En het boek is ook gespiegeld. Dus de eerste helft, zou ik maar zeggen, klapt om naar de tweede helft toe. En dat vind ik toch wel heel erg leuk. Dat is een geval waar de structuur dus eigenlijk ook wel door het verhaal heen steekt. Maar hier vind ik het toch wel erg knap en erg interessant. Omdat het echt wel een laag toevoegt.
Nanda, hoe orden jij je tekst? Want jij begint dus gewoon met schrijven. En gaandeweg ontstaat dan dus die structuur. Maar hoe ga je dan, als je eenmaal de eerste vers bijvoorbeeld hebt geschreven, hoe ga je dan te werk?
Ja, waar ik op een duur achter kwam van dat een verhaal een natuurlijke structuur heeft. En eigenlijk hebben alle verhalen een soort gemeenschappelijke natuurlijke structuur. En Joseph Campbell is een van de eerste mensen die die structuur heeft herkend in allerlei verhalen van over de hele wereld en uit alle tijden. En hij noemt dat de reis van de held. En het zijn eigenlijk 12 stappen die je in een verhaal kan herkennen. En vaak als je al vanuit jezelf begint te schrijven, komen die er al in. Maar juist omdat je dat, die mal kan gebruiken van die 12 stappen, kun je kijken of je al die stappen al hebt. En of je sommige nog aan kan zetten of niet. The Writer's Journey van Christopher Fogler is een heel behulpzaam boek om dat te gebruiken. En voor mij was het ook heel handig als ik met mijn boek bezig ben. Op een duur heb ik het echt gewoon in die stukken ingedeeld. Je hebt een oproep tot avontuur. De held die heeft weerstand tegen de oproep. Die krijgt een mentor en die helpt hem weer over die weerstand heen. Dan is er een selectiedrempel naar de nieuwe wereld. En dat heb ik eigenlijk over het boek heen gelegd. En daar heb ik alle fases, alle scènes ingestopt. En op nu laat ik dat ook wel weer los. Maar die structuur is voor mij heel behulpzaam. Vooral als je iets van een lange adem wil schrijven.
Maar daarmee heb je het over de innerlijke structuur van een verhaal.
Ja, maar dat is eigenlijk ook de uiterlijke structuur. Want dat is ook dus hoe je hoofdstukken ordent.
Ja.
En wanneer je misschien een nieuw deel begint.
Ja.
Wanneer je een crisis hebt. En op welk moment van het boek dat plaatsvindt. Ja. Want daar gaat de reis van de held eigenlijk ook over. Wanneer je de crisis hebt. En wanneer je de climax hebt. En waar die precies in het verhaal plaatsvindt. Dus het helpt voor een innerlijke structuur. Maar ook heel erg duidelijk voor een uiterlijke structuur.
Ja. Ja. De innerlijke structuur is eigenlijk wel de basis. En als dat eenmaal staat. Dan kan je ook aan die uiterlijke structuur gaan werken.
Ja, die moet eruit voortkomen.
Nanda, om af te ronden, wat is er nou een veelvoorkomende fout bij beginnende schrijvers?
Dat
als het om structuur gaat?
De structuur al willen weten voordat ze beginnen. Je kan zien, van je begint met schrijven en je loopt eigenlijk een berglandschap in. En veel schrijvers willen al precies weten waar welk paadje loopt en hoe de bergen lopen en waar de problemen zich plaatsvinden. En een grote valkuil is om daar eindeloos in te blijven hangen. En het is goed om over structuur na te denken, maar het is ook goed om gewoon te schrijven en te kijken wat er ontstaat. En dan later weer met die structuur bezig te gaan. Dus ja, om eigenlijk de structuur vanzelf ook te durven laten ontstaan.
Ja, want ik heb dat ook wel eens gehad hoor. Dan had ik bedacht van, oh, dan ga ik het in 2 stukken verdelen. De ene kant is dan dat en de andere kant is dan dat. En dan merkte ik dat ik bij dat ene stuk heerlijk aan het schrijven was. En het andere was echt zwoegen en met de haren erbij slepen. En dan voel je het al van ja, ik moet nou die structuur los gaan laten. Anders dan ga ik niet plezierig zitten schrijven.
Ja.
En dan wordt het dus ook een trucje.
Ja. En als het voor de schrijver niet leuk is, dan is het voor de lezer ook niet leuk.
Ines, David en Nanda, dank jullie wel. We wensen je veel plezier met het schrijven van jouw boek.